Ik wil natuurlijk allereerst heel graag de bewoners van Eikenrode te pakken krijgen. De krakers die er gisteren uit zijn gezet. Dat is dus niet gelukt. De collega's van het Haarlems Dagblad wilden geen informatie geven.
En toch collega's.
Ja, de boodschap was, u zoekt het zelf maar uit, mevrouw. De buren aan allebei de kanten van de villa waren niet thuis. En tegenover de villa staat een instituut voor geestelijke en lichamelijke gehandicapten. Dus ik dacht, die weten misschien wat meer, maar helaas ook daar kreeg ik nul op het request. De voorlichter daar zei, mevrouw, u weet toch ook niet wie er tegenover de KRO-studio woont? En het is ook zo, dus dat hield ook snel op. Goed, ik ben dus begonnen uiteindelijk bij de politie van Heemstede. En daar krijg ik meneer Hagen aan de lijn. En die vertelt hoe het pand er op dit moment uitziet.
Gesteld kan worden dat er op dit moment hoofdzakelijk de buitenmuren nog overeind staan. Het dak is volledig ingestort. De verschillende plafonds tussen de zolderverdieping en de eerste verdieping, die zijn door de brand ingestort. En verschillende plafonds tussen de eerste verdieping en de begane grond, die zijn ook door de brand ingestort.
Is er nog wat aan te redden?
Dat zou ik niet durven zeggen. Wat ik er vanmorgen van begrepen heb, is er op dit moment ook nog instortingsgevaar op verschillende plaatsen.
Over de historie van de villa Eikenrode wist meneer Hagen me niets te vertellen. Daarvoor werd ik doorverwezen naar meneer Rateland, voorlichter van de gemeente Heemstede. Het kostte wel enige moeite om die te pakken te krijgen.
Goedemorgen, gemeentehuis Heemstede.
Goedemorgen, Carlien Blonde, KRO Radio. Mag ik van u de afdeling voorlichting?
Die meneer is niet aanwezig, mevrouw.
Wanneer is hij er wel?
Ja, dat gaat toch nog wel wat langer duren. Hij is namelijk op cursus. Maar misschien dat ik u iemand anders kan.
Ja, heel graag. Ja.
Buiten.
Ik ben een item aan het maken over de villa Eikenrode in uw stad. Kunt u mij daar wat meer over vertellen?
Dan moet u de voorlichter hebben, denk ik.
Ja, maar die is er niet.
Is er niet?
Nee, daarom ben ik met u doorverbonden.
Ja, ik voel me niet geroepen om daar nou de afwezigheid van de voorlichter het een en ander te vertellen.
Wat bent u dan?
Ik ben chef van algemene zaken. De medewerkster die Eikenrode speciaal behandelt, die is momenteel ook even niet aanwezig. Vanmiddag wel, maar...
Ja, maar ik moet nu iemand hebben.
Kan, proberen, maar een ogenblikje.
Ja.
Hallo meneer, mevrouw.
Goedemorgen.
Ja, ik ga even de voorlichter voor u zoeken. Een ogenblik alstublieft.
Dank u wel. Ja, en toen kwam eindelijk meneer Rateland, gemeentevoorlichter van Heemstede, aan de lijn. En hij wees me iets meer te vertellen over de geschiedenis van Villa Eikenrode.
Ik heb gehoord dat hij is gebouwd in 1902.
1902, en waar, wie woonde daar oorspronkelijk in?
Nou, het is gebouwd als een van de vele huizen die rond de eeuwwisseling in Heemstede zijn ontstaan. Ook wel in de vorm van een landgoed, zoals er nu nog verschillende overgebleven zijn. En daarvan was Eikenrode er een van de vele in Heemstede.
Ja, maar u weet niet wie er oorspronkelijk in woonde, wie het heeft laten bouwen?
Nee, ik weet niet wie de oorspronkelijke opdrachtgevers geweest zijn. Ik weet alleen dat het een hele tijd in gebruik is geweest bij het ministerie van Defensie.
Als wat?
Als distributiecentrum voor films die rouleerden langs legerplaatsen, marineschepen en ook op buitenlandse vestigingen van Defensie.
En wat waren dat dan voor films?
Dat waren films die dienden om de manschappen te amuseren en te verstrooien. En in Heemstede was daarvoor dan het distributiecentrum in dat gebouw gevestigd. Het was dus een onderdeel van het Centraal Filmbureau voor de Krijgsmacht.
Ja, ja. Maar waren dat dan zeg maar ondeugende films? Of,
Nee, dat was... Ik ken het repertoire niet, maar ik heb de indruk, als ik even terug ga naar mijn diensttijd, dat het avonturenfilms waren, misdaad. En misschien dat er in de tijd daarna ook wel eens een ondeugend filmpje bij geweest kan zijn, maar...
Dat kan u zich natuurlijk niet meer herinneren.
In mijn tijd was dat nog niet.
Aldus gemeentevoorlichter Rateland. Degene die alles over de Villa Eikenrode weet is architect De Jong Visser. Hij ontwierp ook een plan om Eikenrode als pand te behouden en er appartementen in te bouwen.
U bent aangesloten op het antwoordapparaat van het bureau van architect De Jong Visser. Op deze band kunt u niet inspreken. Wilt u later in de middag nog eens terugbellen? Dank u.
Een antwoordapparaat waar je niet eens op kan inspreken. Nou ja. Dan maar gebeld naar de eigenaar van de Villa Eikenrode. projectontwikkelaar Witkamp uit Bussum.
Bouwbedrijf Witkamp, goedemorgen, Tanja.
Goedemorgen, Carlien Blonde, KRO Radio. Ik wilde graag meneer Witkamp spreken.
Meneer Witkamp is niet aanwezig.
Kan ik hem ergens bereiken?
Nee.
Heeft hij geen draagbare telefoon bij zich?
Nee, heeft hij niet.
Nee. Is er iemand anders die mij iets kan vertellen over de Villa Eikenrode?
Het gaat over Eikenrode.
Ja?
Nee, daar hebben wij geen commentaar.
Hoe bedoelt u?
Nou, dat hebben wij van de directie opgegeven. Dat mocht er radio of wat ook bellen. Wij willen liever geen commentaar geven.
Wilt u wel zeggen wat de plannen zijn nu met het pand?
Nou, wij hebben 2 jaar geleden plannen gemaakt. En wij zijn nu al 2 jaar opgehouden door allemaal omstandigheden waar wij niks aan kunnen doen. Dus wij willen gewoon weer verder gaan. Het is aangekocht en wij willen daar gewoon gaan verbouwen. En dat gaat gewoon door als dat mogelijk wordt gemaakt.
Maar die oorspronkelijke plannen, daarin was inbegrepen dat het pand tegen de vlakte zou gaan, hè?
Ja hoor.
Helemaal weg?
Ja.
Ja. Ondanks dat het een monumentaal pand is.
Nee hoor, dan bent u niet goed ingelicht.
Maar het
nee.
was wel heel mooi, hè?
Dat is uw mening.
Vindt u dat niet zonde?
Nee hoor.
Nee?
Nee.
Ja. Maar nu ligt het dus tegen de vlakte, hè?
Wij moeten er zelf nog gaan kijken.
U heeft het nog niet gezien?
Nee hoor.
Hoe het eruit ziet?
Nee.
En, maar goed, waarschijnlijk kan het niet, is de schade zo groot dat het ook niks meer aan te redden valt. Nee. Dus dan kunt u mooi gaan bouwen.
Nee hoor, want wij moeten nog afwachten. Dat was ook nog helemaal niet zeker.
Waar wacht u dan op?
Nou, ik heb u net al gezegd dat we geen commentaar meer opgeven.
Ja, maar kunt u wel vertellen...
Ik vind dat u ook begrip moet hebben van onze kant. Als u vraagt, wilt u wel of niet commentaar geven? En als wij dan aangeven dat we geen commentaar willen geven, dat u daar ook begrip voor wilt hebben. Het is voor ons wel een hele vervelende situatie.
Nou ja, het lijkt me voor u best prettig. Want nu hoeft
nou,
u...
Nou, laat ik hier verder maar niet op ingaan. Ja. Dag mevrouw.
Dag. Ja, die mevrouw die had het over omstandigheden waar ze weinig aan konden doen. Ze zei ook al van ze waren nog in afwachting of ze wel konden gaan bouwen. Ze doelt dan waarschijnlijk op de procedure die de bewoners van Eikenrode hadden aangespannen om dat pand op de monumentenlijst te krijgen. Dat liep al een aantal jaren. We hebben net nog even het ministerie van WVC gebeld. En daar bleek dat WVC dat verzoek om Eikenrode op de monumentenlijst te plaatsen heeft afgewezen. De projectontwikkelaar had een sloopvergunning aangevraagd, die was inmiddels toegekend, maar de bewoners hadden daartegen weer protest aangetekend. Die procedure liep nog, maar ja, nu is het pand dus afgebrand en het doet niet meer ter zake.
Dit is de KRO op Radio 1, met Gerry Nijman en de dingen die gebeuren.
Studies, waarom bezitten jullie daar die aula?
Ja, dat heeft twee doelen. Wij hebben in Nijmegen een bestuursstructuur die op het punt staat om te veranderen. En dat houdt in dat studenten veel minder invloed zouden krijgen. Dus daar zijn we erg tegen. En het tweede punt is de maatregelen van minister Ritsen. Dus onder andere de tempobeurs, dat studenten een aantal procent studiepunten per jaar moeten halen. En dat vinden we gewoon grote onzin.
Beetje maagdenhuis, maar dan nu weer anders?
Ja, dan liggen de plannen van de bestuursstructuur zijn inderdaad wel zodanig dat je wel het gevoel hebt dat je in die tijd wordt teruggezet.
Ja?
Ja.
Waarom?
Nou ja, goed, als studenten gewoon geen inspraak hebben, hoe kan je dan ooit verwachten dat de onderwijskwaliteit een beetje gewaarborgd blijft?
Waar willen ze inspraak in hebben dan?
Studenten willen inspraak hebben in de raden en in de commissies.
Wat zeg je?
Dat is een beetje ingewikkeld misschien om uit te leggen. De vakgroepsraden, vakgroepsbesturen, universiteitsraad. Dat zijn allemaal zaken die gaan over het onderwijs. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat studenten daarover wat te zeggen hebben. Aangezien zij tenslotte de consumenten van het onderwijs zijn.
Nou, het Maagdenhuis bleef een aantal dagen zitten. Hoe lang gaan jullie blijven zitten in die aula?
Ja, wij blijven hier tot vanmiddag 3 uur. Want we hebben vanmiddag om 4 uur een demonstratie in de stad tegen de plannen van minister Onderwijs. Plannen van minister Ritsen.
Ja. Dus dan gaan jullie meelopen?
Wij lopen mee.
En jullie gaan nog praten met het college van bestuur?
Nee, het college van bestuur wenst niet in te gaan op de brief die wij ze gestuurd hebben, waarin we alle inhoudelijke argumenten duidelijk hebben uitgelegd. Want ze vinden dat er andere organen zijn. Ik vraag mij een beetje af waarom, want in de voorgaande U-raad, universiteitsraad, heeft het college van bestuur geweigerd om in te gaan op de vragen van studenten. Dus wij hadden eigenlijk het gevoel dat ons geen ander alternatief overbleef dan dit middel, namelijk bezetten.
Wanneer denk je dat jullie weer met elkaar in gesprek kunnen komen?
Nou, er is vanmiddag weer een nieuwe universiteitsraad. En dat zijn dus andere studenten. Het zijn dus niet dezelfde groep studenten die hier actie voeren, hoor. Maar we hopen dan dat het college van bestuur een wat duidelijker standpunt in wil nemen. En tenminste, het minste wat ze kunnen doen is hun eigen plannen onderbouwen. Want dat doen ze nu ook zelf niet eens. Waardoor ik vind dat ze nogal zwak komen te staan eigenlijk.
Anne, ik wens je succes.
Ja, oké, bedankt.
Dag.
Dag.
Dit was KRO's Dingen die gebeuren op de dinsdagochtend. En...
ja. Dat is ook de Tour de France. Ja, de regisseur zit ook te wachten op het moment dat hij iemand vindt. Terug naar de kopgroep. En die een drink kan gaan uitdelen. Van Ballard voortdurend achterin.
En Vargas laat het gaatje vallen.
Dat moet hij niet doen.
Nog eens de koplopers.
Het zijn er dus 10. 2 minuten 1 seconde. Thijs bij zich. Jonge ploegleider. Hey, hier is de jacht ineens weg. Hebben de lotto's het opgegeven? Ja. En het zit dicht. De weg.
Nou, dat ziet er goed uit voor de 10 koplopers.
Kijk, rijden we. Is dat Duclos Lassalle die dat vraagt? Of Cornier? Of een van die maten van de Z-ploeg? Of is het een Gatorade? Een Gatorade. Geen georganiseerde jacht meer. Ineens zijn alle lotto's weg.
Ja, het heeft te lang geduurd. En zeker Staar in het midden. Die rijdt natuurlijk niet.
En allemaal Motorola's ineens van voren. Ja. Voor Bauer.
Er zijn ook 10 ploegen van voren vertegenwoordigd. Vergeet dat niet.
Waarschijnlijk heeft Museel zijn ploegenoten laten weten dat hij niet goed genoeg is. Hij heeft een steenpuist op zijn gat. Dat is niet lekker. Dit is de halve firma Motorola. Met Van der Poel op de tweede rij. Met Niels Stevens, de Australiër, naast Rob Harmeling.
U zag daar ook even Yates. Maar die heeft een ander shirt aan omdat hij kampioen is. Van Engeland. Links.
En dit is Michel Dernies.
Zo.
Nu zit het vast. Kijk, het loopt nu ook meteen op.
En de gemiddelde snelheid in deze etappe sinds... de start is boven de 47 km per uur. Geen wonder dat ze zich stuk reden in die jacht. Nou, en nu gaat het snel als er geen nieuwe organisatie komt. Hier komt Gerrit de Vries. Die rijdt natuurlijk niet, want Maarten zit van voren.
Ja, iedereen heeft wel wat van voren.
Gert-Jan.
Dus vanaf dit moment zal de voorsprong sterk oplopen.
Nou.
Pucci rijdt plat in het peloton.
Chandri ging naar voren.
Die is drinken gaan halen. Alles wat nu links langs het peloton komt is drinken gaan halen. Dat zie je ook aan al die truien die vol zitten. Een een vierkant peloton in de finale van een koers. Alleen omdat één ploeg niet meer wilde rijden en reemt de rest het nu over. Naast elkaar allemaal Motorola's en dan Erik van der Aarde. En men praat nu rustig. Twee, drie man van Onze hier. Die doen het dus voor Jalabert en de rest voor Maassen, respectievelijk Bauer. Achterin, Oostenrijker Harald Meijer. Luc Rose hier. Waar ik herhaal dat er verschrikkelijk hard gereden is. Blanco daar. Nou, de RMO's willen nu wel weer.
Ja,
want die denken, Bauer, wacht even.
Bauer heeft een achterstand van 6 minuten.
Maar het is al 3 minuten nu, hè?
Het is al 3 minuten.
En
die
ook
heeft dus nog 3 minuten en 12 seconden achterstand. En kan eventueel nog modificatie winnen.
PDM komt een beetje. Montez heeft dit gezien. En nu is het aan RMO om wat te doen.
De leiding Manin wordt afgelost door Redzee, Dante. Dat zijn dus de jongens van de gele trui, deze, Lino. Die overal verklaard heeft dat hij waarschijnlijk tot aan de Vogezen die trui zou kunnen behouden. Maar je ziet wel, deze Tour is helemaal open. We hebben elke dag ontsnappingen gehad als er de normale etappe betrof. Met grote voorsprong. En ook dit dreigt weer. Er is totaal geen controle over de groep. En dat maakt de Tour interessant, afwisselend, boeiend. Caritou, die nu aan de leiding rijdt. Een veteraan al. Thierry Laurent. Hele ploeg in het geweer.
Alante Fanteren hadden ze niks. En hoe snel pakte de kopgroep niet een minuut erbij. En dus zei Montez, hup, alles naar voren nu. En daar komen Van der Aarde en Nijdam rustig achteraan.
Merkwaardig is dat de ploeg van GB niet helpt. Die hebben toch een zekere Cipollini in de gelederen.
Misschien heeft hij geen goede benen.
Ja, wat zei dan? Aan het wiel van de gele trui, Charlie Montez. En de sprinters zijn nog niet in een massasprint aan hun trekken kunnen komen. En het ziet eruit dat dat vandaag ook weer niet gebeurt. En we zitten toch al in de vijfde etappe.
En op deze manier is het een tweede ploegentijdrit voor de RMO-ploeg. Gisteren hielden ze in Libourne de schade redelijk beperkt. En nu moeten ze nog een keer. Het laatste verschil was 3 minuten.
En als die mannen zo moeten blijven werken, dan komen ze op de knieën aan. Aan de voet van de berg. De 10. Voor mensen die later zijn ingeschakeld in de Tour-reportage, we rijden de 5e etappe. We eindigen in Basse-Cahal, dat ligt bijna op de Belgisch-Franse grens. En 10 man rijden hier aan de leiding. Ik geef u de namen: Bob Tempi, Bauer, Jalabert, Ludwig, Vargas, Maasen, Cengelta, Hepner, Van der Laar, Konischev. Ze zijn bij kilometer 93 gegaan. De etappe is 196 kilometer lang. Er wordt hard gereden. Het verschil heeft voortdurend geschommeld tussen de 2 minuten en 2 minuten 30 toen de lottorenners aan de kop van het peloton zaten. Maar die lottorenners zijn een goede 10 minuten geleden van de kop afgegaan. Het verschil is ineens na 3 minuten doorgelopen, waarna de ploeg van RMO het bewind heeft overgenomen in het peloton. Maar de voorsprong blijft zo rond de 3 minuten schommelen voor de 10 man, waar allemaal renners van naam bij zitten. Gevaarlijke aankomers, allemaal. Behalve dan die ene verdwaalde Colombiaan die meesprong, Oscar Vargas. Dat is de man die nu rechts in uw beeld bijna.